Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik weet niet meer. Ik denk dat ik dit verhaal wat ik nu wil vertellen al een keer eerder verteld heb. Maar mijn excuses dan. Ik zei net tegen Louise, moet ik het dan nog een keer doen? En zij zei, ik lees net bij Amy Tan, een Chinese schrijfster, de echte verhalen moet je blijven herhalen. En misschien is dat zo. Maar ik wou even weten, het is een verhaal wat mij nog altijd raakt en wat ik elke keer opnieuw lees en wat voor mij zo levend houdt waar het hier om gaat, wat wij doen en wat wij uitspreken. Maar op zo'n authentieke manier en zo echt, ja, dat ik hoop dat wat ik daarmee ervaar elke keer, dat ik dat een beetje kan overbrengen. Wel, het verhaal dat heet De Sterrenwerper. Ja, sommigen van u, ik heb het te danken aan jou, aan degene die mijn boek in het Engels vertaald heeft, aan Mikael. En wie herinnert zich dat verhaal? 1 iemand? 2? Wie nog meer? Oh, gelukkig maar weinig. Die man die aan de zee, zo zeesterren in de zee werpt? Nee? Oh ja. Nou, er zijn dus een aantal mensen meer. Wie weet het nu? Hoeveel? Dus een kleine minderheid.
Ik kan me niet herinneren.
Je weet het wel, maar je kan het je niet herinneren. Dit is de beste koan die ik in tijden geleerd heb. Proficiat. Dat is iets wat ik je niet nadoe. Nou, het is ten eerste een waar gebeurd verhaal. Het is een ervaring zo waar wij dus, waar in elke religieuze traditie over gesproken wordt, dat dat de dingen op zijn kop komen, hè, in onze westerse traditie, metanoia, vreselijk vertaald met bekering, maar echt in de zin van dat er iets op zijn kop komt, dat het anders wordt, en tegen je eigen verwachting en tegen je eigen logica in zo. En dat dat zo bevrijdend is en dat je het niet af kunt dwingen en plotseling en zo, dat er werkelijk, zoals de auteur die ik zal noemen, het zelf noemt, of zich een unexpected universe openbaart, een nooit verwacht, verhoopt universum. De dingen op een nieuwe manier zien. En het heeft ook alles te maken vooral met wat mij, toch wat voor mij altijd, waardoor ook mijn zenweg eigenlijk begonnen is, maar dat zal ik op het einde van dit verhaal zeggen, dat is met die eerste gelofte. Hè, die eerste gelofte, waarvan Mazou Abbe altijd zei, hij is niet voor het eerst, niet voor niks, het eerste wat we noemen. Hij is de allerbelangrijkste. Hè. Er is geen redding als hij niet voor alles en iedereen zonder uitzondering is. Die grenzeloze solidariteit. Of dat nou uitgedrukt wordt door Kuan Yin, of Amida Buddha, of door het web van Indra, of door de Saint-Exupéry, in De Kleine Prins, op het einde, als dat prinsje dan zegt, voordat hij dan naar de ster terug gaat. Weet je, als in een van die sterren een belletje rinkelt, hè, of daar een lichtje gaat branden, of in jouw hart, want jij bent ook maar een sterretje, dan weerkaatst het zich in heel het universum. Dit net in allerlei spiegeltjes. 1 enkel klein lichtje, 1 enkel klein belletje, en het weerkaatst en het rinkelt en het schittert overal. Nou, dat is het web van Indra. Dat is de tekst die wij gisteren zongen, Avatamsaka Sutra. Hè? Dat alles met alles samenhangt. Alles. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, en toch is het zo. En daar gaat dit verhaal over. Het staat in, als inleiding bij een boek van, ik denk dat hij een antropoloog was, klopt dat, Mikael? Een antropoloog of een paleoantropoloog die onderzoek doet naar oorsprong van het leven. Loren Eisley. Loren Eisley. Ik noem de naam, maar misschien kennen sommigen van hem. Of u kunt iets opzoeken op Google. Dat maakt het voor mij ook levendig. Maar hij beschrijft wat hem als verstokte wetenschapper en atheïst, die eigenlijk zonder gevoel keek, plotseling overkwam. aan het strand, aan een kust. Die kust heet notabene, ik weet niet waar het ligt, Costabel, de mooie kust. Maar het is een kust die bekend stond dat er zo vaak schipbreuken zijn. Fatale schipbreuken in het verleden. Maar hij zegt, ik heb daar mijn schipbreuk geleden. Misschien zijn er zo van die fatale rotsen of kliffen waar je op de pletter loopt. En waar alles onder je vandaan valt. En waar je dan toch kunt ontvallen, ik zeg het maar met mijn woorden, waar je ontdekt, je kunt er niet uitvallen. En zoals het voor mij dan zo, dat waren de woorden die onmiddellijk toen bij mij opkwamen, toen ik in zo'n situatie was. En ik kan dat ook niet genoeg herhalen. Als er iets is waar je op kunt vertrouwen, sorry dat ik het herhaal, je kunt er niet uitvallen, niemand. En zo'n ommekeer maakt hij mee, onverwachts, als hij wandelt langs het strand. En dan ziet hij na een storm, hoe heel vroeg in de ochtend mensen daar allemaal zeedieren verzamelen, mosselen en vooral zeesterren. Ik heb trouwens nog nooit in mijn leven zeesterren gezien, totdat ik dit verhaal las. En een paar weken later was ik in, wie zei, waar was ik ook weer? Noordwijk? Noordwijkerhout?
Ik ben het
kwijt. Oh, jij ook gelukkig. Ja. Nou, en daar waren we aan het strand en daar zag ik allerlei zeesterren liggen. Voor het eerst in mijn leven. En ook nog levende. En die man die vindt daar aan het strand, hij loopt eraan voorbij. Uiteindelijk, alles moet dood. Hij weet, het enige wat mijn wetenschap, zijn wetenschap, hem laat zien, is het einde van het liedje is de dood. Het einde van het refrein is heine. Zoals iemand daar een boek over geschreven heeft. En voor hem is dat ook zeker. Hij is wetenschapper. Hij zegt, ik was niet meer dan een twee starende ogen in een schedel. En in die starende ogen, net als in het licht van een vuurtoren, daar fladderen dingen voorbij, maar ze komen niet echt tot leven en ze roepen zeker geen mededogen op, geen compassie, geen liefde. Net zo min als voor een vuurtoren of voor een dode schedel met twee van die ogen. Voor mij was het wetenschappelijk interessant en daarmee basta. Alles. En dit ook. En dat wist ik van de zee. En dan loopt hij daar een keer en dan ziet hij daar een regenboog. Onverwacht staat daar een regenboog. Dat is op zich natuurlijk al prachtig. En hij zegt, ja, verbeeld ik het me nou? Ben ik nou sentimenteel aan het worden? Maar aan het eind van die regenboog ziet hij een menselijke figuur staan in de verte. En hij loopt er naartoe en hij komt dichterbij. En wat ziet hij? Daar staat een man. In die hele vroege schemerochtend. Natuurlijk is die horizon van die regenboog wijkt terug. Maar die man staat daar. En die pakt nog levende zeesterren en die gooit hij terug in de zee. En nog één en nog één. Dan liggen er misschien wel duizenden. En dat is een onmogelijke taak. Sorry, dat is net zo onmogelijk. En daarom haal ik het ook aan als dat wij de gelofte uitspreken, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Want vooral als je het mooi zingt, vierstemmig, of je zegt het op. Overigens, het is voor mij een van mijn, laat ik zeggen, mantra's. Het is iets wat ik elke dag maar herhaal om het leven te houden. En zo'n verhaal helpt. Ik weet hoe moeilijk het is om dit leven te houden. Dat het niet goedkoop en gemakkelijk wordt en banaal. Dat het echt levend blijft. Maar zo is het ook met hem. Hij loopt al langs. Hij ziet die man dat doen. Elke keer zo'n zeester. Nou, die vent is gek, denkt hij. Die is gek. Over een paar uur spoelt hij opnieuw aan. En dan is het hetzelfde liedje. En de grootste helft blijft liggen, bijna alles blijft liggen. Verderop liggen er nog meer, die moet wel goed getikt zijn. En dan loopt hij door, maar het laat hem niet met rust. En dan zo'n 10 minuten kunt hij verder, kijkt hij om. En dan is het net of die man in die regenboog staat terug. En dan ziet hij die man opnieuw zo'n zeester werpen. En dan gebeurt er iets met hem. Dat kan hij niet verklaren. Hij zegt letterlijk, Het is werkelijk of ik een sprong maakte over de afgrond. En waarom, ik weet het niet. Maar ik was zo geraakt, getroffen en niet eens zo emotioneel. Ik kon niet anders dan ook een zeester pakken en ik gooide die ook in zee. En ik vond mezelf belachelijk. Ik vond me idioot. Maar nog één en nog één. En daar veranderde er iets. En daar werd zijn unexpected universe geboren. in dat gebaar. Daar begon voor hem een heel andere kijk op de werkelijkheid. Daar begon een mededogen wat menselijkerwijs belachelijk en onmogelijk en onmachtig lijkt. Wat is dat nou, een paar zeesterren terug in de zee werpen, die toch weer aanspoelen. En ineens ziet hij dat niet alleen hij en niet alleen die man, maar dat is een soort op spontaan opwellende voorstelling, een prachtige voorstelling, dat daar ergens in dat grote universum ook daar zo'n, ik zeg maar, een sterrenwerpster is. Hij schrijft, ja, iemand die sterren werpt. Maar ik denk natuurlijk vooral aan Kuan Yin, dat is, zal ik later ook nog een stukje van vertellen waarom, die datzelfde eigenlijk doet, dat heel het universum dat doet en dat hij dat ook maar doet. En tegelijk ziet hij als het ware of daar iemand is, zoals in alle grote klassieke mysteriespelen, of daar, hij noemt het, een trickster is, een joker, iemand die hem uitlegt, die het bespottelijk maakt. Maar tegelijk ziet hij ook, diegene die het bespottelijk maakt, die is ook aanwezig in mijn wetenschap, in mijn kennis, in mijn logica, in heel die structuur waarin wij allemaal leven en gevangen zitten zonder het weten. Misschien is daar iets die met ons de spot drijft en die ons wakker schudt. Misschien gebeurde er zoiets met mij. Misschien is dat eigenlijk de ommekeer bij mij en sluimerde dat en wilde ik dat niet horen en wilde ik dat niet zien. Maar die joker die over mijn normale houding, wat we allemaal soms kennen, een gevoel van heimwee. Is dit het nou, zoals ik leef, zoals ik voel, zoals ik denk, is dit het of is het anders? Misschien als een vaag heimwee of een vaag vermoeden en een groeiend vertrouwen dat dat waar is wat ik voel. Dat gebeurt met hem. En daarom is dat voor hem de bevrijdende kust. Want nogmaals, het is schipbreuk lijden. Het is, zegt hij letterlijk, doodgaan aan een levenshouding met alle pijn. En voor het eerst ontdekken dat er zoiets als compassie is. Ook met zoiets zinloos als met een zeester. Maar later gaat het verder. Hij ziet andere ogen. Hij ziet het oog van zijn moeder terug. En haar vreselijke leven. En haar vreselijke dood. En daar wordt ineens een ander mens geboren. En dan zegt hij ook. Nu ontdek ik, toen ik die zeester in de zee gooide, om tot het leven terug te keren, zonder dat ik het wist en besefte, wierp ik ook mijzelf terug in het leven. Hoe onwaarschijnlijk ook. En elke keer opnieuw zal ik dat moeten doen. Elke keer opnieuw moet ik dat gebaar maken en levend houden. Ik weet niet of ik het goed vertel, Michal, maar er zijn nog veel meer aspecten in die hij zo zijdelings noemt. Maar dit is wat mij het meest raakte. Ook dat hij zegt, ik moet bij een nulpunt beginnen. Ik moet ergens beginnen waar het oude dood is. Nogmaals, het is een verhaal. Michal, ik ben je zeer dankbaar. We gaan het ook een keer uitgeven in een klein boekje. Met ook een inleiding van mij erbij. Het is een grote gift. Ik ben er zo heel erg dankbaar voor. En vooral, het is een authentieke ervaring. Niet een verzonnen ervaring. En het lijkt heel erg op een gedicht over Kuan Yin. Wat in mijn boek staat. En waar ik dan maar, wat ik nu op het einde wil noemen, dat is ook zo'nzelfde beeld. Iets doen wat menselijkerwijs onmogelijk is. Wij stellen ons Kuan Yin zo voor en we zeggen er misschien wat bij. Dat leeft in ons allemaal, want dat is zo. Wat Kuan Yin is, zij die luistert naar de noodkreten, dat kan in ons allemaal en zal in ons allemaal tot leven komen. Allemaal. Ook al voelen we het niet. Als we dat blijven verlangen en daar open voor blijven staan voor dat verlangen, gebeurt dat in ons. Al heb je daar een heel leven en misschien langer voor nodig, dan groeit dat. Maar het is zo'n wezenlijk beeld, maar zij doet hetzelfde. Iets wat menselijkerwijs onmogelijk is. En misschien is het het belangrijkste van dat verhaal van IJsli en ook van dat gedicht wat ik zal noemen van Schagen. Dat het zo de nadruk ligt op het is onmogelijk. Het gaat tegen onze evidenties in. Tegen alles in. En toch doen we het. Deze man die daar aan het strand loopt, weet ook, wat stelt menselijke wijs dat gebaar voor waarmee ik iets in de zee werp? En toch weet hij, hier wordt een keuze gemaakt waardoor het universum bepaald wordt. Hier op deze plek door mij, door dit ene machteloze gebaar. En in het gedicht van Kuan Yin, het is een heel ontroerend gedicht, door een Nederlander die één keer haar beeld ziet, begint zoiets als Kuan Yin, die ernstig lief, altijd maar doorgaat met haar vingerhoed, met dat kleine flesje, wat intussen geloof ik uit dit beeld verdwenen is. Is het er nog? Nicole, heb jij dat opnieuw gemaakt?
Nee.
Ja, ik heb een aantal beelden, daar heeft zij alles, de vingertjes opnieuw aangemaakt. Hier wel, hè? En de dingen. Maar oké. Met dat kleine flesje, volgens legende, maakt ze de zee van het lijden leeg. Dat is even krankzinnig als een zeester in de zee gooien. Met dat kleine vingerhoedje, noemt hij het, eindeloos doorgaat, alsmaar doorgaat, door de eindeloze zee van het lijden, Boeddha zegt de oceaan van het lijden, leeg te scheppen. Waar haalt zij die kracht vandaan? Wat is het? Is het een heimelijk weten? Is het een vertrouwen tegen alles in? Maar is het misschien ook dat goddelijke kind waar wij verwachten, het goddelijke in ons, in de werkelijkheid, dat werkelijk geboren wordt door dit enige gebaar? Al was zij de enige. En waarschijnlijk is het juist, is dit niet al het enige teken, het enige wat wij kunnen doen op onze plek, in onze eigen eenzaamheid, met onze beperkte mogelijkheden, net als Loren IJsley en net als het beeld van Kuan Yin, dat we dat maar elke keer blijven doen op de plek waar wij staan. Er is een tekst die we gisteren citeerden, die eindigt met diep geworteld in de meditatie, tegelijk betrokken bij het welzijn van alle wezens, rakend aan de grond der dingen, in eerbied en verbonden met alle die reeds ontwaakt zijn. Maar sorry, het is niet alleen het wachten. Het is ook de daad. Het is ook de handeling van iets doen. Ja, de meditatie is dat ook. Soms zijn we zo machteloos dat we niet anders kunnen dan mediteren en daar zitten. Maar het is ook het handelen. Toch gaan we terug dadelijk de stilte in. En daar wil ik met eindigen, met het verhaal waar mijn zenweg begonnen is. Want dat was zo'n situatie. Een van mijn studenten theologie, die heeft naar een heel langdurige depressie en een groot aantal zelfmoorden uiteindelijk gekozen voor de dood. En ik heb zo vaak met haar gepraat als ze belde op 's nachts en proberen te helpen. En het heeft niet geholpen. En ik wist daar geen raad mee. En toen ik in Japan kwam, eigenlijk meer een reis waar ik naar Indonesië wilde, maar ik ben toen helemaal over Japan gegaan met een bootreis. Ik wist eigenlijk niet waar ik heen ging. Maar ik kwam door toeval of door een wonder bij Marcel Abbey terecht. En mijn eerste gesprek ging daarover, dat ik vertelde hoe machteloos ik was en dat ik niet wist wat ik moest doen. Net zo min als die Loren IJsley, als hij daar al die zeesterren ziet sterven en er maar één of twee een paar kan terugwerpen. En ik zal nooit vergeten wat hij zei, dit geldt voor ons allemaal, dit geldt voor elke religieuze weg, zeker ook voor de zenweg. If you want to help her, if you really want to save her, hè, als je haar werkelijk wil redden, you can. But sit for her in deep meditation, deeply and strongly. En daar begon het voor mij. Hij nam mij mee naar zijn zendo. Hij liet mij zitten. Ik kon niet in de lotushouding. Ik heb daar maar zo'n beetje moeten improviseren, zoals nu. Maar ik heb daar voor het eerst gezeten. En ik heb daar voor het eerst gezeten met dat gevoel van machteloosheid. Met alle vragen van, wat is dit naïef? Hè? Wat is dit goedkoop? Ik zit hier, hè? En ik doe dat voor haar na zo'n verschrikkelijk leven. Maar dat is gegroeid. En nog steeds herdenk ik haar. Nog altijd. Ik heb ook eens een stukje over haar geschreven in een tijdschrift. En ik heb het pas weer teruggevonden. Ik zal het opnieuw een keer opduiken en dan kan het op onze website. Het heeft mij toen zo diep geraakt dat daar mijn zendweg begonnen is. Misschien kennen we allemaal in ons leven zoiets waar we ons machteloos voelen en voor een muur het bekendste beeld uit de zen-traditie voor een muur zonder poorten. En dat wij daar beginnen. Dat we daar maar gaan zitten. Elke keer opnieuw. En van daaruit ook hoe het ons gegeven is. Zoals de tekst zegt van Hisamatsu. Hè? Eerst laat ons ontwaken tot ons ware zelf in de stilte. En dan mensen worden vermededogen. En kijken wat ik op mijn plek in de wereld en u kan doen. Al is het nog zo klein. Klein is het niets, dat weten we. Niets is klein. Denk aan het verhaal van Loren IJsley en dat werpen van een zeester. Wij gaan terug de stilte in.